Er zijn nog een paar schriftplaatsen, teksten waarin de dag des Heren expliciet genoemd wordt, die wij niet gelezen hebben tot heden. Maar die staan in Zefania. En daar gaan we nu natuurlijk naartoe vanavond. Zefania, in onze Bijbelste laatste profetie voor de ballingschap. Dat wil zeggen in de volgorde van de boeken zoals in de Bijbel staan dan. Hè? Want daarna hebben we alleen nog Haggai, Zacharia, Maleachi. Die wij kennen als profeten van na de Babylonische ballingschap. En ook meteen daarna, en daarna hield het op. Daarna krijgen we die periode tussen de Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. De intertestamentaire periode noemt men dat. Van bijna 400 jaar, waarin de Heer niks van zich laat horen. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar het laatste van de kleine profeten dan voor de ballingschap, dat is de Zefania, waar wij waren feitelijk in vers 7 zo ongeveer. Omdat daar gesproken wordt van de dag des Heren, hebben wij een uitstapje gemaakt naar allerlei andere schriftplaatsen waar die uitdrukking voorkomt, om het belang, het gewicht van de term te zien. En natuurlijk, maar dat ligt voor de hand, om vast te stellen dat het niks van doen heeft met onze eerste dag der week, de zondag, de zondagsrust, of wat het maar is. Dat heet niet de dag des Heren. Dat mag dan zo zijn in christelijk jargon. Maar daar moeten wij dan toch vanaf. Want ja, het is geen Bijbels jargon, integendeel. Want de dag des Heren is het oordeel des Heren. Dat is een alternatieve vertaling. En eventueel kan men het opvatten als een eigen naam heet zoiets. Dat wil zeggen, als de aanduiding van iets specifieks. Dan moet gezegd worden dat de dag des Heren inderdaad nog toekomst is. En inderdaad, dat zei ik omdat we vorige keren natuurlijk dat ook gezien hebben, omdat het expliciet staat in de diverse schriftplaatsen. Met name ook natuurlijk in die van het Nieuwe Testament. Zodat de uitdrukking hier op te vatten is als een aanduiding van het aanstaande oordeel dat er zou komen, feitelijk over de beide huizen van Israël. Maar meer specifiek over Jeruzalem, zoals dat ook expliciet genoemd wordt. Maar neem niet weg dat we via die uitdrukking net zo goed terechtkomen bij nog toekomstige gebeurtenissen. En dat is een van de, dat is niet maar iets bijzonders of een leuke vondst, maar dat is een van de kenmerken eigenlijk van de Oud-Testamentische profetieën in het algemeen. Dat wij vast kunnen stellen dat in het algemeen, er zijn uitzonderingen, maar dat in het algemeen die profetieën een vervulling, of althans een gedeeltelijke vervulling, of een toepassing, maar de Bijbel zelf noemt het een vervulling, gehad hebben in het verleden, in wat nu het verleden is, zonder daarbij afbreuk te doen aan het feit dat diezelfde profetieën alsnog vervuld zullen worden, en dan volledig in de toekomst. En daar zit dus de moeilijkheid van het een en ander, van al die discussie die erover bestaat natuurlijk. Want er bestaat natuurlijk de gangbare opvatting in het algemeen. Ik praat te langzaam. De gangbare opvatting, voor zover christenen dan nog een opvatting hebben over de Bijbel, toch? Maar de gangbare opvatting is dat het allemaal al geweest is, dat het allemaal slaat op het verleden, dat het zo zijn functie gehad heeft, en dat het enige wat nog te verwachten valt, voor zover er iets bestaat als Bijbelse profetie, is dan de jongste dag. Want ja, je kan de mensen toch met gemak wijs maken dat ooit een keer die wereld ook totaal los zal zijn. compleet versleten, uit elkaar zal vallen, zal desintegreren. Dat in tegenstelling tot de evolutieleer natuurlijk, want het is precies andersom. Hè? Het zijn vermakelijke dingen, als je mij vraagt, waar het niet dat ze natuurlijk toch serieus zijn, omdat ze het complete denken van de mens beïnvloeden en de ogen dichtgaan voor de waarheid zoals die van Gods wegen geopenbaard is geworden. Maar goed, wij verwachten inderdaad, zei Petrus, na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3, dat zijn de laatste woorden van Petrus ongeveer. Maar wij verwachten ook eerder dan dat, meer dan 1000 jaar daarvoor, de wederkomst van Christus, samenhangend met de opkomst van de antichrist, of was het de afgang van de antichrist? Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar de opkomst en afgang van de antichrist. Zit er iemand bij u in het notariaat? Niemand, hè? U weet wel, heden verschenen en verdwenen. Ja, grappige dingen. De antichrist. Nou ja, trouwens, van de week werd die film weer uitgezonden, zag ik. Left Behind. Ja. Ik heb hem een keer helemaal gezien. Ik dacht dat het verplicht was, maar... Ja, toch wel indrukwekkend. Ik vind het ook wel leuk dat zo'n film bestaat, hoor. Of wij er wat aan... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar ik vind het wel leuk, want ja... Sommigen doen zo vreemd vinden dat wij zulke extreme opvattingen hebben over de toekomst... Maar er zijn hele volkstammen die geloven in de opname van de gemeente, hoor. Voor een 1000-jarig rijk. Zo zelfs dat er gewoon commercieel, want dat was het, een film van gemaakt is. Toch? Ik geloof zelfs meerdere. Maar ik kan het allemaal niet bijhouden. Want als je het één maakt en het heeft succes, dan ja, komen er vanzelf meer. Ik zit altijd een beetje met het dilemma van hoe bijbels het dan is. Maar ja, dat hou je altijd, hè. Hoe bijbels, ik heb films gezien over het leven van Jezus. Meerdere. Maar ja, hoe bijbels zijn die films? Ja. Of over het leven van David of Salomo of Mozes of wat. Hoe bijbels zijn die dingen? Ja. Ik weet het niet. Maar ze vervullen denk ik wel een functie. Dus doe maar. Maar dat verwachten wij, dat wil zeggen niet de jongste dag. En het is ook niet het einde van de wereld. Zoals het hardnekkig genoemd lijkt te worden. Want het is het einde van de eeuw. Vreemd, hè? Een ongelukkige vertaling en je krijgt het er niet meer uit. Het einde, het vergaan van de wereld. Nee, het einde der tegenwoordige boze eeuw. Aion. De andere vertaling is te verdedigen, maar leidt alleen maar tot misverstanden. Dit is de correcte vertaling. Wij verwachten het einde der tegenwoordige boze eeuw. En om goede redenen, wij leven namelijk zelf al jaren in de toekomende eeuw. Ja, want die is al begonnen bij de opstanding van Christus. En de tegenwoordige boze eeuw eindigt als een eind komt aan de God deze eeuw. Dat wil zeggen aan de heerschappij van de duivel. En dat is niet maar op de jongste dag, dat is eerder in de praktijk. Althans zoals het in de Bijbel beschreven wordt. Maar goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, vers 7 van Zefanja 1. Want hierna krijgen we in dit hoofdstuk en in de eerste paar versen van hoofdstuk 2 nog een paar keer de uitdrukking dag des Heren en een stelletje synoniemen. Want de dag des Heren is nabij, want de Heere heeft een slachtoffer bereid. Hij heeft zijn genoden geheiligd en het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Hetgeen dus ook als een synoniem beschouwd moet worden. Dat ik bezoeking zal doen over de vorsten, over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. En dan zal te dien dagen, dat is hem dus ook, te dien dagen, spreekt de Heere, een stem des gekrijt zijn van de vispoort af en een gehuil van het tweede gedeelte van een grote breuk van de heuvel af. Dat gaat allemaal over Jeruzalem. Huilt gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouden, al de gelddragers zijn uitgeroeid en het zal geschieden te dien tijden. Nou is het woord dag vervangen door tijd. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar ze zullen ze niet bewonen. En zij planten wijngaarden, maar ze zullen dezelfde wijn niet drinken. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem, geluid, van de dag des Heren, de held zal daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bazuin en des geklanks, tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heeren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een volleinding maken, gewisselijk en haastige, met al de inwoners deze lands. En dan hebben we, ik lees even verder nog, doorzoek uzelf nou, ja, doorzoek nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt, eer het besluit bare, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over u lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heeren over u lieden nog niet komt, zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. Nou, dat was de laatste, denk ik, in dit Bijbelboek. U hebt waarschijnlijk niet geteld, of misschien toch, hoe vaak u de dag des Heeren tegenkwam. En onder wat voor uitdrukkingen. Ik heb er wel een lijstje van gemaakt, ooit en een keer. Ik lees achter, zal ik u vertellen wat ik achterin volgens gelezen heb onderweg. Want het is een structuur, het is een soort opbouw. Het eindigt waar het begon ook. Het begint met twee keer dag des Heren, gerekend vanaf vers 14 overigens. Krijg je twee keer dag des Heren, dan één keer dag der verbolgenheid. En de laatste keren is weer de dag der verbolgenheid des Heren. En dan twee keer de dag van de toorn des Heren. En dat is een spiegelbeeld van elkaar. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het begint met twee keer dag des Heren. Het eindigt met twee keer dag van de toorn des Heren. Na die eerste twee komt dag der verbolgenheid. En voor die laatste twee komt dag der verbolgenheid des Heren. Er zat ineens des Heren achter. En daartussenin krijg je 1, 2, 3, 4, 5 keer een dubbele uitdrukking. Dat is in het midden van deze structuur. En die dubbele uitdrukking, ja, dat er dubbele uitdrukkingen zijn, het maakt eigenlijk weinig uit, maar de bedoeling daarvan is uitdrukkelijk natuurlijk om klemtoon te leggen op het geheel, om er gewicht aan mee te geven. Want wat hier nou eigenlijk gezegd wordt is, ja, het is erg, het is zwaar enzovoorts. Ja, heel erg. Hoe erg? Ja, dat wordt dan toch uiteindelijk niet gezegd. Weet u, als het gaat over de ellende die over de wereld komen zal, is er geen mens die zegt, ja, dat moet je lezen in Zefanja 1. Ja, wat lees je daar dan? Ja, ik zal die 5 even oplezen nog, heb ik ze allemaal opgenoemd. De dag der benauwdheid en des angstes. Dat is toch ook 2 keer hetzelfde. De dag der woestheid en verwoesting. Dat is ook 2 keer hetzelfde. In het Hebreeuws ook trouwens. Dag der duisternis en der donkerheid. Dat is ook 2 keer hetzelfde. Dag der wolk en der dikke donkerheid. Dat is ook 2 keer hetzelfde. Dag der bazuin en des geklanks. Dat is ook 2 keer hetzelfde. Waarom? Vanwege de nadruk. Wat het is. Maar als wij vragen, waar lees je dan over die ellende van die tijd en wat er over de wereld komt, dan roept men het woord apocalyps. Daar zal ook wel een film over zijn, toch of niet? Ja. Wat raar is natuurlijk, want het woord apocalyps is gewoon de titel van het laatste Bijbelboek en het betekent openbaring. Dus ja. En het is de openbaring van Jezus Christus. Dus zo schrikwekkend is het woord apocalypse voor mij niet. Integendeel. Maar ja, men kent de Bijbelse begrippen niet. En ze gaan hun eigen leven leiden. Helaas. Maar niettemin, het is wel correct. Maar ja, dan ben ik alweer eigenlijk weer een beetje buiten Zefanja. Het is wel correct dat in openbaring een soort samenvatting gegeven wordt van die oordelen die van Gods wegen over de aarde komen, inclusief die vijfde uit die opsomming. Ik gaf u een opsomming, die 5 dubbele gaf ik u, hè? Zal ik het nog een keer doen? Dag der benauwdheid en des angstes. Dag der woestheid en verwoesting. Dag der duisternis en donkerheid. Dag der wolk en dikke donkerheid. Dag der bazuinen des geklanks. En dan is de vraag, welke hoorde niet in het rijtje thuis? De vraag is dus, welke is van andere aard? Die laatste, ja, die laatste. Want de bazuin en het geklank, ja, dat begrip geklank, dat kennen wij als in andere Bijbelgedeelten als geschal. Staat de vertaling geschal. Dikwijls voorafgegaan met vrolijk. In het Engels heet dat a joyful noise. Bekend van Bill en Gloria Gaynor, denk ik wel eens. Maar goed, make a joyful noise unto the Lord. Maak de Heer een vreugdegeschal. Dat woord. Dus dat is niet meteen angstaanjagend, al is voor sommigen luid geluid angstaanjagend. Vind ik ook, hoor. Ja. Maar toen maar. Maar bazuin is voor mij ook niet angstaanjagend. De Heer zal zelfs al met een geroep, met de stem des aardzegels en met de bazuin gods nederdalen. Weet u wel? Of met een roep, met de laatste bazuin. Dat is 1 Korinthe 15 dan voor de gelegenheid. Dat vinden wij prachtig. Maar het is de beschrijving natuurlijk van het woord gods. Zoals dat in diezelfde dagen die in de apocalyps beschreven worden. Gepredikt zal worden, het evangelie. Het is de periode van wat wij noemen het antichristelijke rijk. Maar het is ook de periode van het optreden en het werkzaamheid van de 144.000 dienstknechten onze Gods, verzegeld en wel. Heb u dat nog? 144.000 zendelingen die de wereld ingaan. En niet voor niks worden ze verzegeld, want het is in die dagen een zeer vijandige wereld. En meteen zeg ik het dan maar achteraan. En dat is niet in de 70ste week van Daniel. En het is ook niet in de grote verdrukking van 3,5 jaar. Dat kan namelijk niet. Dat is technisch onmogelijk. Het is daarna. heb ik daar al over gesproken, maar ik geloof het wel een beetje. Dacht het wel, hè. Heel eenvoudig, je kan niet 144.000 verzegelden hebben uit Israël als Israël nog niet tot bekering gekomen is. En Israël komt pas tot bekering aan het eind van de 70ste week van Daniël. Toch? En dat is de situatie waarbij er geen staat Israël meer is, geen Joodse staat, geen Jeruzalem, alles is verwoest. En waarbij er alleen nog een overblijfsel is in de woestijn dat daar verzameld wordt, toch? Dat is dus niet het begin van de 1000 jaren. En het is ook niet het binden van Satan. Sterker nog, zijn eigenlijke macht op aarde moet nog beginnen, daarna, in Babel. Heb je dat? Hij probeert het in Jeruzalem, dat is in de 70ste week. Daar maakt de Heer een eind aan het hele gedoe daar. Sorry voor de uitdrukking gedoe, maar dat is het toch. De hele toestand dan maakt de Heer een eind aan, zodat het land leeg is. En voor zover die antichrist, zal ik dan maar zeggen, die figuur in de toekomst wat wil gaan doen, zal hij dat daarna pas doen in Babel, vooruit Babel, herstel van Babel als wereldmacht. En tegelijkertijd wordt aan de andere kant Jeruzalem herbouwd. Door een gelovig overblijfsel. En dat neemt dan 33 jaar, als je mij vraagt, in beslag. En als je mij niet vraagt, zeg ik, nou ja, reken maar na. Dat neemt toch wel enige decennia. En als je tijd zou nemen, zou ik zeggen, dan lees je in Matthäus 24... terstond na de verdrukking verschijnt de Heer, zal zon, maan en sterren verduisterd worden, verschijnt het teken van de Zoon des Mensen, enzovoort. Die zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Dat is de terugverzameling van Israël. Dat is na de 70ste week van Daniël, toch? En dan staat er, maar ook alleen maar dan, en wanneer je dat zult zien, namelijk de vijgenboom, waarvan de tak weer teder wordt, dat is het opnieuw ontstaan van de Israëlitische staat, door de terugverzameling, nee, door de bekering, maar daarmee de terugverzameling van Israël. Die generatie, dit geslacht, zal geen zins voorbij gaan tot het alles geschied zal zijn. En dat is dan een parallel aan Handelingen 1. De vraag van de discipelen: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Dat is toen niet gebeurd zo. Het is wel wat gebeurd, maar letterlijk het koninkrijk aan Israël wederoprichten, dat is in de toekomst. En dan gebeurt het wisselwaarachtig wel in één generatie. Dan wordt de tak van de vijgenboom teder, de bladeren spruiten uit, maar dat is niet het doel. Want u weet wat de Heer zei tegen die boom met niks dan bladeren, toch? Ja, was dat diezelfde vijgenboom? Als je mij vraagt, wel. Ja. Hij vervloekte de boom. Er moet vrucht aankomen. Dat is het. En dat zal dan in de toekomst gebeuren. Maar dat is na de 70ste week van Daniël. Dat geldt dan meteen ook voor die dingen als bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat is een populaire onder christenen. Je vraagt je toch af waarom men die andere schriftplaatsen nooit noemt. Deze bijvoorbeeld, Zefanja 3. Wee der ijselijke en der bevlekte, der verdrukkende stad. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar profeten zijn lichtvaardig. Enzovoort. Of wat dacht hij van, wee de bloedstad. Wee, wee, Ariel, enzovoort. Toch? Of Ezechiël die de ondergang van Jeruzalem moet uitbeelden. Met de maquette. Ja. Het punt is dat die oordelen over Jeruzalem, die komen tot hun voltooiing, vervulling. Climax is niet het goede woord, denk ik, maar aan het eind van de 70ste week. Verwoesting is vastbesloten en het zal gebeuren. Dat staat er ook over de 70ste week van Daniël. In Daniël 9, vers 27. Dat kan niet missen. Daarna wordt opnieuw Jeruzalem gebouwd. Maar nu onder het gezag van de Messias. Door het gelovige overblijfsel van Israël. En daarvoor geldt. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En de Heere zal Jeruzalem zijn tot een muur rondom enzovoorts. En Jeruzalem zal zijn tot een lastige steen. Een zware dus. Die zware last. Een lastige steen die de heidenen zullen willen tillen. Maar ze kunnen het niet. Kunnen het niet. En dat is ook Armageddon. Want het begrip Armageddon is ook zo'n overdreven begrip. Het is gewoon een locatie in Israël. Een dal, vlakte, hoe je het maar noemt. En het enige wat er in de Bijbel over staat, als profetie nog, is dat daar de legers van over de Eufraat, van Babel dus, de legers van het antichristelijke rijk, de legers van over de Eufraat optrekken tegen Jeruzalem. Nou ja, dat is de route, dan komen ze via het dal van Megiddo. Maar ja, dat is het oude, hoe heet dat, slagveld uit het verleden. Dat zijn heel wat oorlogen beslecht geworden. En dat gaat dan ook gebeuren. En dat is wat in Openbaring staat. Dat zal. Heb je dat? Ja, dat is al. Ik doe het niet. Ik bagatelliseer dat niet. Maar dat is het. Dat is Armageddon. En daar heeft de rest van de wereld eigenlijk niks mee van doen. Het is het Rijk van Babel. Ja, daar heeft de rest van de wereld wat mee van doen. Maar het zijn de legers van Babel, officieel, van de vijand om zo te zeggen, die optrekken tegen Jeruzalem, zijn de residentie van het Davidische koningshuis. En in dit geval dus van de Heer Jezus Christus. En die legers komen niet eens bij Jeruzalem. Die blijven daar, bij Megiddo. Dat is het. En dat is Armageddon. Zie. Johannes de Heer noemde het de eindstrijd der volkeren. Maar alleen die titel, dat is een titel van een boek ook van hem. Hè? Maar die titel die neigt al tot overdrijven, weet je. Alsof de hele wereld in oorlog is op dat moment. En ja, misschien is het zo, maar daar beschrijft de Bijbel niks van hoor. Het is alleen dat. Zie. Nou ja, gelukkig maar dat het zo gaat. Maar terug naar het schriftgedeelte dan. Zefanje 1. Zwijg voor het aangezicht des Heren, want, vers 7. Want de dag des Heren is nabij. Herhaald in vers 14 dus, wordt de draad weer opgenomen. De dag des Heeren is nabij, want de Heer heeft een slachtoffer bereid. Kijk, dat woord slachtoffer, dat betreur ik zeer, dat er staat. Want in werkelijkheid, dat woord offer hoort daar niet bij. Het is wel slacht, maar het is niet offer. En u weet natuurlijk net als ik, dat als het gaat om offerdieren, levende dingen, die geslacht worden, of die geofferd worden, dat die geslacht moeten worden. Maar het punt is dat het woord wat hier gebruikt is, dat gaat niet over een offer. Je vraagt je af, aan wie wordt het dan geofferd en met welk doel? Dat is het niet, het is gewoon slachting. Zo heet dat ook in het Nederlands. Een slachting. Zie? En een slachting dient een doel, dat is niet een offer namelijk. Primair slachting, dat is voor de maaltijd. Heb je dat? Want dan moet het gemeste kalf geslacht worden, of een bokje, of wat het maar is, of zoiets. Voor de consumptie, dat is waar het dan over gaat. Dus het woord offer, dat staat veel te vaak in de Bijbel. En het probleem daarvan is dat wij bij het woord offer geneigd zijn. Niet altijd, want als het over de collecte gaat, denkt niemand meer aan de dood of de bloed of zoiets. Toch? Ja. Of een offer, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, denken wij daar ook niet aan. Omdat de tekst dat verhindert. Maar in alle andere gevallen denken wij gewoonlijk wel aan de dood. Heb je dat nog? Wij gebruiken dat woord slachtoffer dus ook voor de casualties, zoals dat met een eufemisme heet in het Engels. Van oorlogsgeweld, maar ook van het verkeer enzovoorts. Dan vallen er zoveel slachtoffers. Aan wie wordt er dan geofferd? En door wie? En wat levert dat dan op? Want een offer is toch een soort betaling of zo. Dat is het verkeerde woord. En wij komen daar nooit meer van af, want het is geïntegreerd in onze Nederlandse taal. Dus ik sta nou te vertellen dat die taal niet deugt. En dat, ja, dat gaat ook al niet natuurlijk. Ik kan nooit tegen meneer Van Dalen op. Ja. Maar het is echt, dat moet zijn slachting. Zie? Bovendien, het blijft een misverstand dat het begrip offer iets met dood te maken heeft. Per definitie, want dat is niet zo. Wij kennen namelijk niet alleen in de datacollecten en de vruchtenlippen die zijn naam beleiden, uit Hebreeën 13 bijvoorbeeld. Wij kennen bijvoorbeeld ook het zogeheten spijsoffer. Je hebt 5 officiële Levitische offers. Hè? En die zijn weer in variaties, maar in principe zijn het er 5. En 1 van die 5 heet een spijsoffer. En een spijsoffer komt geen bloed aan te pas. Er gaat niemand bij dood. Het is een vegetarische maaltijd, om zo te zeggen. Ja. Ja, dat is in de pan of in de, wat was het ook weer, in een pot of wat de soep, pap, wat ze maar maken, de brood, de spijsoffer. Er wordt niks gedood voor dat doel. Lees het maar na in Leviticus, dat komt echt niet voor. Gelukkig maar, want van ons staat dat we onze levend zouden stellen tot levend. Levend! Heilig, God welbehagelijk offer. En dan gaan we niet van dood, integendeel. Sterker nog, daar gaan we juist van leven. Zie, dat is een levend offer. In het Oude Testament, ja hoor, daar hebben we Isaac. Dat is een merkwaardig verschijnsel. Ja, je kan er lang en kort over doen, maar je zit het mee. Isaac komt levend op een altaar. Dat kan helemaal niet. Dat is goed, ik weet wel dat de wet daar nog niet, de Mosaïsche wet nog niet in werking was. Maar zo gebeurt dat niet. Er komt niks levend op het altaar. Er komt iets op de slagbank, heet dat. En dan gaat het niet alleen dood, maar dan moet het ook nog gereinigd worden. Dat zit allemaal in het begrip slachting. En wat er dan van overblijft, eventueel, dat komt dan wellicht op het altaar of gewoon op het bord. Als het niet alsof het bedoeld was, maar als wat anders. Heb je dat? Maar Isaac kwam levend op het altaar. Hij is een beeld van ons, ja. Inderdaad. Een levend, heilig, golden, welbehagelijk offer. Dood naar de oude mens, die hem toch altijd verward zit in de struiken. Doornstruiken, de struik, de bush, de wet. De eerste beginsel der wereld. Die wordt gedood, maar Isaac leeft. En Isaac is ons voorbeeld, zegt gelaten weer. Toch? We zijn als Isaac. Zonen, vrije en dus erfgenamen. En geen slaven. Nou ja. Dus tot zover dan slachtoffer. Het betekent dus gewoon een slachting. De Heer heeft een slachting bereid. Hier in een zeer negatieve betekenis uiteraard. Hè. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden, genoden, dat is altijd genoden tot de maaltijd eventueel, hè? Want de slachting gaat gepaard met feest. Op wat voor wijze dan ook. Heeft zijn genoden geheiligd. Het zal geschieden in de dag van de slachting des Heren. Dat ik bezoeking zal doen. Over de vorsten, over de kinderen des konings enzovoort. Bezoeking. Staat in het volgende vers ook, vers 9. Ook zal ik dezelfde dagen bezoeking doen. Eigenlijk staat er gewoon bezoeken. Bezoeking doen is een beetje een rare term. Maar misschien is het goed oud-Nederlands. Dat zou kunnen. Dat kan ik niet beoordelen. Maar het is inderdaad een bezoek brengen. Maar ook in het Nederlands herkent u het begrip zoeken. Toch? Iemand komt op bezoek, maar wat zoekt hij dan? Hij komt bij jou op bezoek, maar zoekt hij jou? Nee, die zoekt je niet, je weet waar je bent. Maar iemand komt op bezoek. Het zijn twee begrippen in één. Het is, iemand komt bezoeking doen, komt op bezoek. Maar de bezoek hangt samen, zegt Samson Hirsch, het hangt samen met verantwoordelijkheid. Dus met opdrachten en verantwoording afleggen van opdrachten enzovoort. Dat is bezoeking doen. Dat is zoals de dokter op bezoek komt. En eventueel krijg je huisbezoek van de ouderling. Maar jullie niet, maar ofwel. Vertel me niks, ik wil het helemaal niet weten. Maar goed, die komt eens kijken hoe het ermee staat. Dus je krijgt bezoek van de pastoor. Want die komt kijken of je alweer zwanger bent, schijnt het. En zo. Maar doe maar. Dat soort dingen. Maar als de Heer zegt, ik kom bezoeking doen. Ik kom op bezoek. Dan zoekt hij. Dan komt hij controleren. En maatregelen nemen. Ja. Zoals de Heer zei in verband met Babel. Want we hadden het nou toch over Babel in de toekomst. Maar hij zei het over Babel in het verleden. Kom aan, laat ons nederdalen en uw werken bezien, enzovoorts. Heb je dat? Nou ja, zo krijg je bezoek van de huisarts en dat soort dingen. Nou ja, vroeger dan, hè? Is dat nog? Eigenlijk niet, hè?
Tegenwoordig digitaal.
Ja. En dan komt hij en dan vraagt hij toch... Vraagt hij toch, of ze is meestal tegenwoordiger. Dan vraagt ze toch, wat vindt u er zelf van? Ja.
Ik heb al gegoogeld of dit.
Ja, maar dat doen zij ook, joh. Ja, dat doen zij ook. Dus ja, maar dat doen ze overal, hoor. Waar je komt, in welke winkel. Als je een vraag stelt over iets, dan weten ze het ook niet. Dan gaan ze googlen en zeggen, ja, laat me zitten. Dat kan ik zelf wel. Dan bestel ik het ook wel via internet. Ja, toch? Zijn er middenstanders in de zaal? Nee, toch, hoop ik. Oh. Jawel. Dat zijn rare dingen. Ik vind het een rare wereld waarin we leven. Echt wel. Ja. Maar goed. Toen maar. De Heer zal bezoeking doen. Hij zal zoeken. Hij komt namelijk kijken hoe het ervoor staat enzovoorts. De Engelsen vertalen dit in dit vers meteen met punish. Ik zal straffen, punish. Ja. Dat is nou weer erg voorbarig. En jammer, want het is wel erg plat. Maar de Heer zal bezoeking doen over de vorsten. Die dragen namelijk verantwoordelijkheid. En vorsten, dat is niet noodzakelijk meteen de koningen, maar het zijn alle voorsten. Want vorst is hetzelfde als voorst. Het is ook hetzelfde als prins. Want het principe is een beginsel, toch? Dat weet u. Het is een begin, een eerste van iets. De Heer zal verzoeking doen over de vorsten en over de kinderen des konings. Dat wil zeggen het koninklijk huis als zodanig. en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Want u weet hoe dat is, hè? Nou, in onze dagen is dat twijfelachtig geworden in onze moderne cultuur. Maar van oudsher is het dan toch de gewoonte dat degene die macht hebben en dat ook naar buiten willen uitstralen. Ik probeer het moderne jargon te vinden. Die willen wat uitstralen, heet dat. Die kleden zich met vreemde kleding. Ik kan er nog steeds niet goed tegen. Dan zie ik dat wel eens. Dat ik kijk, oh, eucharistievering. En dan, ja. Ik wil er niet de spot mee drijven. Maar als je toch van niks weet en niet ingevoerd bent en je komt zomaar daarop terecht, dan denk je, waar moeten die mannen in vrouwenkleding dan? Met die bespottelijke jurken dan. Ja, ik weet wel dat het zo niet ligt. En dat er landen genoeg zijn waar mensen altijd, ook de mannen, in jurken lopen. Maar die zijn altijd gewoon wit en van de dunne spul. Maar dit is allemaal met veel toestanden. En afhankelijk van de tijd van het jaar wordt ook nog de kleur bepaald. Van de sjaal die ze dragen, of die, hoe zijn ding maar heet dan. En dan en de vreemdsoortige hoofddeksels, die zijn altijd populair geweest. Ik hou van hoofddeksels trouwens. Maar, dat vind ik leuk, ja. Maar jongen. Ja, toen maar. Vreemde kleding, maar waarom doen ze dat? Ja, voor het ritueel, zegt men. Voor de show. Dat is natuurlijk een show. Het is een act die opgevoerd wordt. Een ingestudeerde act, hoort bij de opleiding. En dat moet dan gezag uitstralen. Maar heb je dat dan ook, dat zo'n onzin? Laat ons bidden. Zo. Gelukkig kan ik dat niet opnemen. Maar die zag ik zondag nog. Ik denk, ja. Zal hij dat geoefend hebben? Met de een aan de huishoudster gevraagd hebben of het zo goed eruit zag. Of aan de bisschop. Ja, sorry. Dat mag je natuurlijk niet denken, ik weet het wel. En die mensen bedoelen het waarschijnlijk ook nog goed. Maar waarom weten ze dan niet beter? Toch? Dat vraagt toch om een conferencier die daar een gekke act van maakt. Toch? En ja, dat doet mij dan toch weer pijn, zulke dingen. Ja, wat jammer nou allemaal. Nou ja, maar dat is waar het hier over gaat, hè. Die zich kleden met vreemde kleding. Ik heb het dan met name over de religieuze kant daarvan, want daar is men het sterkst in dit soort dingen. Hoewel aan de seculiere kant in de wereld van oudsher gebeurde dat ook, hè. Dan zie je een foto van de keizer van Duitsland, weet u nog, Willem, wie het maar was, twee. Weet ik, Wilhelm. Wilhelm, met, hij had ook een helm op zijn hoofd, hè, dan met zo'n punt erop en dan zo'n pluim eraan. En dan, ja. En dan zegt hij, ja, maar zo liepen alle keizers er toen bij. Dan zeg ik, ja, hoeveel waren dat er dan? Het is toch, ja. Ik weet het niet, maar. Het is een soort. Nou ja, er zit toch iets van hoogmoeds. Van grootheidswaanzin zit daar dan toch in. Hè? De Heer heeft het er niet op. Simpel zo, de Heer heeft het niet. Ik weet wel dat de priesters bepaalde kleding droegen. Maar dat had ook een betekenis waarom dat was. Een bijbelse betekenis. Niet iets wat men er later aan gegeven heeft of iets dergelijks. En de hoge priester als zodanig, de hoogste in rangorde, ja, die moest als zodanig ook herkenbaar zijn, was de bedoeling. Nou ja, en daar hoort dan speciale kleding bij me. Dan hebben we nog vers 9. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. In dit geval is de dorpel niet de bovendorpel. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want daar kun je heel moeilijk overheen springen. om technische redenen. Dus het is de onderdorpel, maar dat noemen wij dan weer drempel. Dan hebt u een mooi voorbeeld van wat ik u wel eens verteld heb. Dat die letter M, de driepoot, en de letter N, de tweepoot, die wurmen zich hier en daar in zo'n woord. Hè? In de pendalen en de, hoe heet het, in de frikandellen enzovoort.
Hè?
Rotonde.
Rotonde?
Rotonde, ja. Ja, precies, daar zit hij ook in. Want het is natuurlijk rond bij ons, maar het is... Het roteert, maar de N is op een of andere wijze erin gekomen. Die neusklank. Dat doet hij. En dat is bij ons met de drempel gebeurd, want het is gewoon een dorpel. En hier gaat het over de drempel springen. Wij kennen dat eigenlijk niet, behalve dat het hier staat. Maar wij kennen het uit 1 Samuel 5, ja. Want in 1 Samuel 5 wordt zoiets genoemd. Want daar is tot ons vermaak de God der Filistijnen van zijn voetstuk gevallen. Of van zijn voetstuk gevallen, dat weet ik niet zeker, maar... En toen gelukkig had degene die hem dienden, waarvan staat, en zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Ik denk altijd, een God moet zijn plaats weten. En die wijzen wij hem, toch? Wij zetten God op zijn plaats. Nou ja, Dagon dan. En toen zij des anderen daags, des morgens vroeg opstonden, ziet Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijner handen afgehouwen aan de drempel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, niet op de dorpel van Dagon, te Asdod, tot op deze dag. Dus sinds Dagon zijn handjes op de drempel waren terechtgekomen, wordt de drempel heilig verklaard en stapt men er voortaan overheen. Hè? Hoezo heilig? Die handjes hadden ze toch ook zelf gemaakt, die Filistijnen? Zelf gevergeurzaagd, zeg ik altijd. Want ik vind dat leuk, zulke dingen. Ja. Maar het schijnt meer gebruikt te zijn. Of het hier in Zephania speciaal gaat over dienaren van Dagon, dat weet ik niet. Men kan veronderstellen dat ook in bij andere tempels het geïmporteerd is geworden. Je stapt niet op de drempel, maar je stapt er overheen. Ja. Net zolang tot het een dwangneurose wordt. Van, je mag niet op de drempel stappen. Dan stap je eroverheen, toch? Ja. Maar het is allemaal uiteindelijk onzin. En die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Ik zal bezoeking doen, vers 9 van Zephania 1. Over al wie over de dorpel springt. Over degene namelijk bovendien daarnaast die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. De opvatting bestaat dat hunner heren had moeten zijn hunner heer. Ik heb naar beste kunnen nagekeken. Maar ik kan het verschil niet vinden in het Hebreeuws. Of dat is één heer of twee heren. Kan ik er niet aan zien. Ik heb ook niemand gevonden die me kan uitleggen waar je het dan wel aan kunt zien. Dus ik weet het niet. Maar het lijkt mij voor de hand te liggen dat als je de keuze hebt tussen die beide, dat het allebei mogelijk is vanuit het Hebreeuws, dat het dan heer in het enkelvoud had moeten zijn. In het huis van hun heer. Hun heer. De tempel namelijk is het dan gewoon in Jeruzalem, want daar komt het op neer. En dat verschijnsel kennen wij, dat namelijk de tempel, het huis des heren, zo zonder meer, gevuld wordt met geweld en bedrog. Het heet later ook in vers 11 het volk van koophandel en de gelddragers enzovoort. En voordat je het weet ben je in het Nieuwe Testament aangekomen, waarbij gelegenheid, nou ja, minstens één gelegenheid, misschien wel twee gelegenheden, de Heer de, nou ja, de tempel reinig heet dat. Sorry dat het zo heet, ik kan het ook niet helpen. Maar ik probeer me voor te stellen hoe dat ging en dan zie ik ineens geen tempelreiniging meer. Dan zie ik een nog grotere chaos dan het al was. Maar, hè, en het heet dan de tempelreiniging. Nou ja, toe maar. Maar u weet waar het over ging, hè? Het ging over dat het, de heer zei dat het een huis van koophandel. Staat hier? Koophandel. Vers 11. Dat het een huis van koophandel geworden is. Eén grote commerciële toestand. Zie? En ik moet u zeggen dat in het algemeen religie, koophandel is. En dat zeg ik u namens Petrus. Want die zei, ze zullen van u, ik moest even het woord zoeken, dank u zuster, een koopmanschap maken. In het Engels wordt dat gewoon een business, een bedrijf, een zaak. En zoals algemeen bekend, een bedrijf, een zaak, een firma heeft als doel winst maken. Dat is officieel. Dat moet officieel winst maken. Wat zei Fons Jansen? Die zei, toen ik conferencier werd, moest ik dat doen via een eigen bedrijf. Dat moest ik oprichten. En toen bleek ineens dat een bedrijf tot doel had winst te maken. Hij zegt, laat ik toch altijd gedacht hebben dat Philips gloeilampen maakt. Goed, hè? Ja. Nee, ze maken winst. To make money. Althans, dat worden ze geacht te doen. Dat zal wel moeten van de fiscus, neem ik aan. Ik spot er maar wat mee natuurlijk. Er komt altijd iemand bij uitleggen dat het ook moet, want anders kan je bedrijf niet in stand houden. Dan zeg ik, ja, maar dat is zo, omdat je voor geldleningen moet je rente betalen. En geld uitlenen ontvang je rente voor. En daarom moet je winst maken, want je moet die rente opbrengen. Anders was het niet nodig. Echt niet. Dat is de vloek van ons economisch systeem. Maar dat gaat er ook aan als de heer wederkomt, dat weet u, hè? De mozaïs is wel wat anders. Maar ja. Toen maar.
Ik heb nog een vraag over vers 7. Ik dacht dat ik wel eens een keer gelezen had dat God een slachtoffer zou bereiden. En dat voor de vogelen des hemels.
Zijn ja, dat kan. Genomen? Dat kan. Dat staat in Openbaring, hè?
Oh.
Daar wordt dat beschreven. Waarschijnlijk ook nog wel ergens anders, maar dat schiet mij dan ook niet te binnen. Maar het idee is dan dat er gedood wordt. Geslacht wordt, gedood wordt. En wat er dan gebeurt, als je dat laat liggen. Ja, het eerste wat erbij komt zijn de vogelen des hemels.
Ja, maar ik dacht dat die genoden waren.
Waarschijnlijk wel, want dat heet in Openbaring ook zo. Ja. Dan moet er opruiming gehouden worden. Merkwaardige is trouwens dat als, ik zal meteen het schriftgedeelte noemen, dat is Ezechiël 39, dat als alles wat leefde in het land Canaan gedood is, aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan heeft men, dat is dus het gelovig overblijfsel, of het begin daarvan, een deel daarvan, heeft 7 maanden nodig, staat er, om het land te reinigen daarvan. Zij doen het werk van de gieren en van de hyena's en hoe die aasdieren maar meer heten. Of dat een prettig werk is? Nee, maar ze worden wel geconfronteerd met het feit dat al dat mensenwerk, al wat de mens produceert, voor God geen enkele waarde heeft en wordt weggedaan. Tegen ons wordt gezegd, leg dan af aangaande de vorige wandeling. Daar moeten ze het letterlijk doen. 7 maanden lang. Het land reinigen daarvan. Zie? En dat is wat die vogels eventueel, de vogelen des hemels en wat ze maar doen. Ja. Aas. Wegwerken. De oude mens wegdoen. De oude schepping wegdoen. Want die gedachte steekt er altijd achter. Zij zullen die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Enkelvoud. Als het meervoud is, hunner heren, dan gaat het over de afgoden. En dan blijft het hetzelfde verhaal, want ook dat is commercie. Wat dacht u wat? Nee, dat is niet alleen in het christendom zo. Dat is in al die godsdiensten is dat zo. Uiteindelijk gaat het altijd om handel. Ja. Winstoogmerk. Ze vinden dat de zaligheid een groot gewin is. Schreef Paulus. Aan Timotheus, ja. Vers 10. En er zal te dien dagen, dat moet dus ook de dag des Heren zijn, zou je denken. Een stem des gekrijts zijn. Van krijten dan wel. Dan komen er kreten. Dat is geschreeuw dus. Hè? Eigenlijk is dat hetzelfde woord, maar dat hoef ik niet uit te leggen. De K is sch. De harde G. De stem des gekrijts, geschreeuw van de vispoort af. En een gehuil, wat hetzelfde is als gekrijt eigenlijk, van het tweede gedeelte en een grote breuk van de heuvelen af. Dit zijn aanduidingen, voor zover wij weten, van delen van Jeruzalem. Het is het noordelijke deel namelijk. De vispoort is in de noordelijke muur. En het tweede gedeelte, dat is het nieuwere deel van de stad. Later aangebouwd, uitbreiding van de muur. Dat is inderdaad aan de noordkant van de oude stad. En een grote breuk, in een negatieve betekenis. Breuk van de heuvelen af. Dat is eveneens, voor zover wij weten, in het noordelijke deel van de stad. Noordwesten, de westkant namelijk. Daar is een soort laagte en dal tussen de heuvelen enzovoorts. En dat heet dan ook de laagte vervolgens in vers 11. En je bent nog steeds in Jeruzalem. Huilt gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel, heet dit, is uitgehouden, al de gelddragers zijn uitgeroeid. Dat woord laagte kan trouwens zelfs wel een graf zijn. Maar in ieder geval een diepe holte. Een laagte. Dat weten wij nu niet meer, omdat, maar dat heb ik u wel eens verteld, dat hele gebied van Jeruzalem is door de Romeinen geëgaliseerd geworden. De stad is geen steen op steen gelaten en de stenen zijn verspreid geworden zodanig dat je de geografie, hoe noem je dat, van het land niet meer kunt herkennen. Dus de topografie ook niet. Je kunt niet zeggen, hier heeft het huis gestaan van Piet. Want waar dan? Op de hoek van de stad? Er zijn geen straten. Of net op een heuveltje of op een terp. Er zijn geen heuveltjes en terpen. Het is weg. Dus kun je het niet meer terugvinden. Heb je dat nog? Ja. Ze vertellen van Paulus dat hij in Londen gepredikt heeft op de hoek van de wegen daar. En dat heette dan St. Paul's Cross. kras. En dat is een kruising van wegen, oude wegen. Ja, maar er lopen geen wegen meer. Want de locatie wordt aangewezen in de achtertuin van St. Paul's Cathedral. En dan moet je het nog weten, maar er ligt inderdaad een steen in de grond waar het op staat. Dat het de locatie is van St. Paul's Cross. Maar elke keer als ik kom, moet ik weer zoeken. Waar is dat ding? Ja, doe maar. Want ja, die locatie is natuurlijk totaal veranderd. Er is een stad gebouwd. En natuurlijk die kathedraal op die plek. Maar dat betekent dat de locatie zelf onherkenbaar geworden is. Heb je dat nog? En ik heb net iets meer dan 30 jaar in Almere gewoond. Maar daar waren wegen, die zijn compleet verdwenen. Ze zijn helemaal, absoluut, helemaal weg. De weg is weg. Je kunt niet meer zien. Is het niet meer. De hele aanleg van die wegen is totaal veranderd. En die parallelweg die is totaal weggehaald. Enzovoort. Absoluut onherkenbaar. Maar ik weet dat het daar was, ja. En als dan nog een paar gebouwen daar gesloten worden, dan weet je het helemaal nooit meer. Heb je dat niet? Ik ben wel eens in Musselkanaal geweest kijken waar ik op school geweest ben, toch een paar jaar. Het is absoluut niet meer te vinden. Niet, het is gewoon weg. Het gebouw is gesloten, de straten zijn gesloten, dus andere layout enzovoort. In mijn dagen werd er een grote ambachtschool naast de Mulo gebouwd nog. Het is ook helemaal weg. Het is totaal niet te vinden. Nee. Ja, of dat erg is? Nou ja, nee. Soms denk ik, dat maakt niet zoveel uit, ga zelf ook weg. Dus ja, verdwijnt, toch? Ja. Nou ja, ik was een kind. Hoe kon ik weten? Ja, precies. Het verdwijnt allemaal. Dus van dat Jeruzalem, nauwkeurig weten we het niet, maar dit heb ik ook maar van horen zeggen. Geen inwoners der laagte. Daar is niks meer. Het wordt verwoest namelijk, vers 11. Want al het volk van koophandel is uitgehouden, al de gelddragers zijn uitgeroeid. Om achteraan te beginnen, de gelddragers, eigenlijk staat er natuurlijk de dragers van zilver, logischerwijze. In het Frans had ik dit niet eens kunnen zeggen. Want het woord voor zilver en voor geld is hetzelfde. Hè? Zilver is geld en geld is zilver. Maar ze droegen dus zilver. Maar dat woord hier is er de oorzaak van dat wij in de zin daarvoor het woord koophandel tegenkomen. Want het woord koophandel is het woord Kanaan. Dat is de naam van het land. Kanaan, dat betekent. Nou ja, het is een interpretatie van de naam, maar het is echt zo. Het komt van Kana. En Kana, dat is. Wij kennen het uit de naam van Kain. Eva had een zoon verworven of gekregen of zoiets. En dat zich iets verwerven, iets bekomen, iets verkrijgen, dat is Kana. En het wordt geïnterpreteerd als koophandel. Want koophandel heeft tot doel iets te verkrijgen. Heb je dat? In Ezechiël 28, Ezechiël 28... over de vorst van Tyrus zijn de duivel. Door de veelheid uw koophandels, dat schijnt iets heel slechts te zijn, daar. Want daarom wordt hij geoordeeld en wordt hij nedergeworpen naar de aarde en wat het was allemaal. Door de veelheid uw koophandels, maar er staat hetzelfde woord, Kanaan. En het idee is maar niet netjes koophandel, het idee is van meer en meer en meer. En wil alles onder controle, onder zijn macht brengen. En daarin herken je de duivel, die alles onder zijn macht wilde brengen, zich de hele schepping wilde verwerven, enzovoorts. Dat was toch zijn doel. En in die zin heeft dat woord dus een negatieve connotatie, een negatieve gevoelswaarde. En dat geldt inderdaad ook voor de Canaanitische volkeren. Want, maar ja, het voert me te ver om dat nou uiteen te zetten, maar het komt erop neer dat die Canaanitische volkeren woonden in een land waarvan de Bijbel zegt dat de Heer dat gereserveerd had voor zijn volk Israël. Al voordat dat bestond. Met andere woorden, die Canaanitische volkeren hadden, of ze dat nou wisten of niet, weet ik ook niet, maar hadden niet het recht om zich daar te vestigen. En hoe dan ook, ze hebben zich daar gevestigd, maar ze hebben ook de kans gekregen om, 40 jaar lang zelfs, minstens, hebben ze de kans gekregen om op tijd weg te trekken uit dat land, omdat de Israëlieten eraan kwamen. Want dat heb ik nog nagevraagd aan Rachab. Toch? Die zei dat tegen de twee verspieders, geloof ik, als ik me goed herinner. Zei ze, ja, wij weten wel dat jullie eraan komen. We weten ook dat we je niet kunnen tegenhouden. Dus we maken nou een deal. En jullie laten mij met rust hier. Hè? En dan... Want de politiek zit vol met deals. Met dit soort afspraken. Die niet in de krant komen. Was de bedoeling. Maar ja, dat ook maar weer terzijde. Maar zoiets. Al het volk van koophandel. En daar zijn we toch terecht bij het idee van... je moet er beter van worden. Men vindt zelfs tegenwoordig dat als je gelukkig bent met je religie... en met je god of met je godsdienst... dat als het goed voor je is, dan staan ze je daartoe. Want als je er beter van wordt, is het goed. Hè? Nee, noem nog zo'n voorbeeld. Oké, ja, die heb ik wel. Ik heb nog zo'n voorbeeld. De dokter zegt, ja, dat kan nog wel zijn dat ze je wervels recht zetten. Maar zoiets bestaat niet. Wij artsen weten daar niks van. Wij kennen het hele verzet. Er zitten geen wervels geven of zo. Maar wij weten wel dat er mensen zijn die dan die wervels recht zetten, zogenaamd. Nou, als je er baat bij hebt, mooi. Moet je het vooral doen. Hè? Maar diezelfde artsen zeggen tegen mij ook van... maar we weten van onze medicijnen ook niet waarom ze werken en hoe ze werken. Maar als ze werken is het toch mooi. Dan gebruik je ze toch. Even in de gaten houden voor bijwerkingen. Maar dat je er niet slechter van wordt. Maar dan moet je het vooral doen. Nee, het bestaat niet. Dat kan helemaal niet. Maar toch maar. Ik vind het wel grappig allemaal. Die dingen. Maar het levert wel... wat op, hè? En daar gaat het maar om. Ja, dat vindt de overheid ook, want die vangen daar dan weer de BTW van. Nou ja, laat maar zitten. Het is komisch allemaal. Want al het volk van koophandel is, of wat hetzelfde is, uitgehouwen dan wel de gelddragers, maar dat is die koophandel natuurlijk. Zijn of worden uitgeroeid. Dit is dat laatste uitroeien, karat, dat is iets als afsnijden. Snijden eigenlijk, afsnijden. Wij kennen dat woord trouwens. De vertalers hebben het ook zo vertaald in Daniël 9... Vers 26, 25. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, staat er dan. Dat is niet de goede vertaling. Maar hier in Zefanja 1 valt het niet op. Wij geloven meteen dat die gelddragers worden uitgeroeid. Ja, maar het woord betekent niet uitroeien. Betekent snijden, afsnijden. En zo had het dan ook vertaald moeten worden in Daniël 9. Na die 62 weken, is vers 26, Daniel 9. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Want het gaat niet over doden, ter dood brengen. Wij weten dat hij ter dood gebracht is na 62 weken. Maar zo wat, hij stond daarna weer op uit de dood. En waar het over ging in dat schriftgedeelte is niet over het leven van de Heer Jezus of van de Messias, maar waar het over ging is over het herstel van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En daarmee de komst van de Messias. En die zal na 70 weken zou dat gerealiseerd moeten zijn. En na 7 plus 62 weken is daar Messias de vorst, maar wordt hij afgesneden. En wat betekent dat dan? Wat erachter staat, maar dat is ook anders vertaald. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden. En hij zal niet hebben. En over zijn dood en opstanding gaat het niet daar. Echt niet. Hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Dat wil zeggen, een bepaalde ontwikkeling wordt gestopt. En hij zal niet hebben. En wat zal hij dan niet hebben? En mijn antwoord is, u kent mijn klassieke antwoord. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is mijn antwoord. Want waar gaat het dan over? Over de komst van het koninkrijk, toch? Het herstel van het Davidische huis in Jeruzalem. En de 70 weken beginnen met de toestemming om weder te keren in Jeruzalem te bouwen. De straat en dan 7 weken waarin dat gebeurt, Jeruzalem gebouwd wordt. En dan nog 62 weken tot op Messias de Vorst. Dat is weer Jeruzalem, want het is de zogeheten intocht. In Jeruzalem, eind van de 69 weken. En na die 62 weken zal de Messias worden afgesneden. Dat wil zeggen, de ontwikkeling breekt hier af. Zelfs de tijdrekening stopt. Ook van die 70 weken, want daar houdt het op. En hij zal niet hebben, zijn koninkrijk niet. En daarna, als er dan zo'n verbond komt met tussen de velen en de vorst die komen zal, dan begint er nog 1 week, staat er. Dan krijg je nog de 70ste week van Daniel. En dat leidt tot de algehele verwoesting van het land en de stad. En vanaf dat moment neemt de Heer de heerschappij over de stad over. Het huis van David. Hebben jullie dat? En dus het had moeten zijn in Daniel 9, vers 26. Wat in het Engels staat. Messiah shall be cut off. En wat er daarna staat, weet ik niet. In het Nederlands staat er, en het zal niet voor hemzelf zijn, maar dat staat er echt niet. Er staat, en hij zal niet hebben. Logischerwijs, als hij wordt afgesneden, heeft hij niks. Althans niet het koninkrijk. Maar dat is dat woord uitroeien hier in vers 11. Al de gelddragers worden of zijn afgesneden, of ze gedood worden, ja, daar lijkt het wel het meest op, ja. Maar in ieder geval komt een eind aan hun, laten we zeggen, bezigheid. Aan hun business. En het andere woord, al het volk van koophandel is uitgehouwen. Dat woord uithouwen, daar hebben de vertalers helemaal moeite mee. En toch is het een heel eenvoudig woord, want het is dama in het Hebreeuws. Het is ons Nederlandse woord dom. D-O-M, dom. Hoewel dat van betekenis veranderd is, want bij dom verstaan wij onder. Dan laten we zeggen dat men niks zinnigs te zeggen heeft. Maar dat noemen we ook stom. En we kennen het woord ook als betekenend iemand kan sowieso niks zeggen. We zitten alleen met het probleem dat velen niks te zeggen hebben. Maar daar zo lang over doen. Ja. Ja. Beaumont schrijft dan zoiets als van, hij had niks te zeggen en dat deed hij dan ook. Zulke dingen. En vraag u zich nooit af waar die mensen in Den Haag rondom Pechtold is het, geloof ik, hè? Nee, Plasterk. Rondom Pechtold is van de rijbewijzen. Maar die formatie, waar die lui nou eigenlijk over praten aan die plechtige tafels. Waarschijnlijk nergens over, denk ik. In ieder geval niet van belang. Maar komt ook niks uit. Maar dama is het Engelse dam, maar er staat er nog een B achter. Maar het is dom of stom, maar als één en hetzelfde ding. Ongeacht of men spreken kan of niet, men heeft niks te zeggen. Dat is het. En dan wordt het dus niet zeggend. Dan wordt het dus zwijgend, stil zijn. En dus het einde van wat er gebeurt. En dat is hier de strekking natuurlijk ook van de uitdrukking. Al het volk van koophandel is... Je weet toch dat in koophandel, als het een beetje hulp zo'n markt, dan wordt het door elkaar geschreeuwd. Van aardbeien, verse aardbeien. En wat schreven ze dan ook weer? Vodden, ik koop vodden. Of wat is het ook weer? Of wat schreef die bananenkoopman ook weer? Of bestaat dat nog, bananenkoopman? Ik heb ze uren bezig gezien. Ik vond het zeer boeiend. Ja. Soms bananen te verkopen op de najaarsmarkt in Bodegraven. Ja, wat moet je nou met bananen in september? Maar ze gingen weg bij bosjes. Maar goed, toen maar. Maar dat wordt tot steen voordat op de markt, op de Albert Kuip zeggen ze dan, dat er helemaal niks meer geschreeuwd wordt. En dan ligt de handel stil. Nou, dat is het. Maar ik kan niet nalaten om Hosea even op te zoeken. Hosea 4. Hosea hoofdstuk 4. Waarover Israël staat. Een beroemde tekst, maar staat over Israël. Vers 6. Mijn volk is, of wat, uitgeroeid. Dat is dat het woord. Uitroeien. Hier. Maar dit is niet dat andere woord uitroeien dat we net besproken hebben. Dit is het woord uithouwen waar we het nu over hebben. Dat wil zeggen dama, dat werkwoord. Van dom en stom. Dat wil zeggen, mijn volk wordt tot zwijgen gebracht. Dat is wat er staat. Mijn volk wordt stom gemaakt. Het wordt een nietszeggend volk. Dat staat er ook achter, want het is zonder kennis en heeft dus niks te melden. Maar als je niks weet, heb je ook niks in te brengen. Dan lege briefjes, heette dat vroeger. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat geldt voor de volgende generaties. Hier wordt gewoon gezegd dat Israël ontslagen wordt, zal worden, uit het priesterambt. Niet de priesters in Israël, maar Israël zal ontslagen worden uit het priesterambt. Het hele volk. Het zou namelijk worden, zelfde bladzijde, halve bladzijde terug. Het zou worden lo ami. Niet mijn volk en niet ontfermd. Heb u dat? En dan kan ik lekker nog even gauw erachteraan zeggen, omdat we dringend moeten pauzeren. Dat niet gaat over het Joodse volk. In Hosea gaat het niet over het Joodse volk. Het gaat over de 10 stammen van Israël die tot lo-ami zouden worden, nietszeggend volk. Maar daarna alsnog weer ami zouden worden. En dat is de situatie in onze dagen. Bij vers 11 waren wij. Het volk van koophandel is uitgehouwen. Dat wil zeggen stom gemaakt, dom gemaakt, tot zwijgen gebracht. Stilgemaakt. En al de gelddragers zijn afgesneden. Want dat is de letterlijke vertaling van de term. En dan vers 12. En het zal geschieden te dien tijden Ik zal Jeruzalem, bedacht des Heren, Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Zoeken dus echt, het is bezoeken, bezoeking doen. Nou, met lantaarnen zal ik het doen. Ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Dat is hun dronkenschap. Die in hun hart zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Soms denk ik, de Heer is een hond. Hij bijt niet, hij doet niks. Als hij niks doet, waarom heb je hem dan als hij niks doet? Ja.
Dat doet hij alles nooit.
Ja. Het doet geen goed en het doet geen kwaad. Nou ja. Bekende gedachtegang die elders in de Bijbel ook aangehaald wordt. Namelijk, de Heer ziet niet, de Heer hoort niet. En dan zegt de Heer, ja, maar vergis je me niet. Ik zie en ik hoor en ik vergeet het niet. Want de Heer zal bezoeking doen. Dat gaat hier gebeuren. Bezoeking over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Dat wil zeggen, ze voelen zich krachtig, ze voelen zich heel wat. Want ik hoef toch niet uit te leggen wat het betekent, zuster. Ik heb het weliswaar niet geschreven, maar... dat woord trouwens, stijf worden, vind ik wel aardig. Omdat ik het ken uit Exodus 15, meen ik. Het woord komt maar een paar keer in de Bijbel voor. Waar het gaat over de wateren van de Schelfzee. Die, nou weet ik niet eens zomaar wat daar vertaald is. Maar de wateren bleven staande, weet u nog, links en rechts, zodat het volk er tussendoor kon trekken. Exodus 15, ik moet even in mijn bril gaat wel achteruit met deze leeftijd, maar toch. Exodus 15, vers 8, daar komt het woord voor. 15. Karat, nee, wat zei ik? Kafa, ja, dat woord, ja. Dat wordt opgevat als voor Samson Hirsch. Hard worden, samentrekken. Maar gewoon bevriezen. Zoals water dat samentrekt, namelijk hard wordt, bevriest. Dat is dus de betekenis in Exodus 15 vers 8, waar de wateren bevriezen. En dat is een tamelijk natuurkundig verschijnsel, want als het hard genoeg waait, bevriest het water. Dat kun je misschien in Nederland, niet voorstellen. Maar ik kan u wel enige uitleg die dan gaan geven. U weet hoe dat ik militaire dienst geweest. Ja, had je daar ook zo'n veldfles met zo'n hoesje eromheen? Weet je wat er voor is, dat hoesje? Die veldfles is om eens hem uit te drinken. Maar het hoesje eromheen, dat moet je nat maken. En dan waait de wind erover. En dan verdampt het water in dat hoesje. In dat viltachtige hoesje. En daar is warmte voor nodig. En het wordt onttrokken aan het water wat in de fles zit. Dus het blijft koud. En ik kan het nog sterker vertellen. Want ik ben ooit... Ik zou zeggen, vraag het aan Eve, want dat gaat niet meer lukken. Ik ben ooit... was ik op vakantie in de Provence en daar waait de Mistral. Weet u dat? Dat is een loeiharde, loeihete wind. En het was hoogzomer, vol in de zon. Ik kwam met verbrande kuiten van de motorfiets af. Ja, korte broek op de motor, ja. Op de zijspan, oké. Okay. Jawel. Ja. Wel met een helm op, want het moest daar ook, maar het is geen doen in die temperaturen. En bij elk tankstation stopten wij om een handdoek onder de kraan te houden of in de emmer om eruit schoon te maken. Ja, handdoek nat maken en die wikkelden we om de fles heen of om de jerrycan, wat ik het. En daar zat onze watervoorraad en limonadevoorraad op in. En die, met die natte zwachtel eromheen bonden we dat aan aan het zijspan achterop. En daar woei dan de wind overheen, want we kregen natuurlijk niet zo heel langzaam. Dat doen wij niet. Maar toen maar. Maar wat daarin zat, in die flessen, bevroor onderweg. En wij stopten dus onderweg om wat te drinken. Ging niet. Was gewoon bevroren. Dan is het meer dan 30 graden met een loeiheid de wind en de zon erop enzovoort. Dat kan dus, dat is echt waar. Ja. Nou ja. En met die veldflessen hebben ze me later uitgelegd. Ja, als het niet lukt, dan moet je hem aan een touw doen. Dan moet je hem een poosje rondslingeren zo. En dan koelt hij vanzelf af. Hoe dacht hij trouwens hoe ze vroeger ijs maakten? Ik heb het in mijn jeugd nog gezien, hoor. Dat de vrachtwagens kwamen, die kwamen ijs afleveren. Van die blokken ijs, met van die hakensloegers die erin. Wat dacht hij hoe ze ijs maakten vroeger? Vandaar de mensen die vroeger een zogenaamde koelkast hadden, noemen het geen koelkast. Hè? Dat heet een ijskast. Pas later, toen het geëlektrificeerd werd, werd een koelkast voor Jan en alle man. Maar in sommige kringen, daar, rijke mensen, daar heetten ze denk ik een ijskast, omdat ze de ijsblokken aangeleverd krijgen. Maar hoe maken ze die ijsblokken? Ze graven een soort geul in een soort kelder. Zodanig dat de wind daar doorheen blaast. Ja, hoedanig dat is, daar heb ik geen verstand van. Maar dat gebeurt bij sommige landgoederen in Nederland, bestaat dat nog. Hè? Bij het kasteel of bij het landhuis hebben ze nog ergens. Een ijskelder heet dat. Daar waait de wind door, om wat voor reden dan ook. En die wind gaat er zo hard door, door die zo'n smalle tunnel, dat er alles wat daar zich in bevindt, bevriest. Alles wat met een beetje damp wordt weggeblazen. En dat effect wordt dus versterkt. En die verdamping die onttrekt de warmte dus. En dan krijg je ijs, ja. Dus als het maar hard genoeg gewaaid heeft op die ene plek daar bij de Schelfzee, dan is het water gewoon bevroren. Het waaide hard genoeg om het water te splitsen. Maar daarna staat het dat het bleef staan. Dat het stijf werd, dat woord is het. Maar het is het woord voor bevriezen. Maar het komt maar vier keer in de Bijbel voor. In Job 10, vers 10 komt het voor. Daar is het geloof ik vertaald met runnen in het Nederlands. Het werkwoord runnen. Maar runnen, dat is, gebruiken wij niet meer. Wij gebruiken het woord stremmen. En het gaat over kaas maken van melk. En dan stremt het. Dan wordt het massief. Dat is runnen. Maar runnen is oud-Nederlands. En gewoon stollen had ook nog gekund. Het zijn interessante woorden. Hè? Omdat ze ineens de echte betekenis van zo'n vers verklaren. Goed. Maar hier heeft het natuurlijk een andere specifieke toepassing. Maar toch in een meer dubbelzinnige betekenis ook. Dat wil zeggen, het is wel degelijk iets van dat die mannen voelen zich krachtig. Ze gaan hun gang, ze doen wat ze willen doen. Iets mannelijk zal ik maar zeggen. En, want God hoort niet en God ziet niet. De Heer doet geen goed, hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen, als je daar het woord potentie invult, dan begrijp je het verband met het voorgaande. Maar het betekent nog steeds vermogen. Daarom zal hun vermogen ten roof worden. Het zal van hen afgenomen worden dus. En hun huizen zullen worden tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar zij zullen die niet bewonen. Zij koloniseren de Westbank, de westelijke Jordaanoever, en bouwen daar huizen. En zij zullen die niet bewonen. Ik plaats nu even het vers naar onze tegenwoordige tijd. Want u weet toch goed dat, begrijp je me goed, ik heb geen enkele sympathie voor alles wat zich Palestijns noemt. Het is een geroofde titel trouwens, maar dat even terzijde. Maar voor wat de Joodse staat betreft, moet je toch vaststellen dat die dan toch ook wel hoog in de boom zitten, zal ik maar zeggen. Dat, nou ja, ze kunnen er beter uitkomen, want de Heer wil in hun huis wezen. Maar hè? Ja, maar dat eerste wat ik noemde is de Joodse staat. Zijn er twee stammen van Israël. En Zacchaeus is een beeld van de 10 stammen van Israël. In een wilde vijgenboom. Ik zei meer dan je denkt, hè? Maar goed, ik leg het maar uit dan. Daarom zal er mogen erover zijn huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel, dat is wat ze vandaag doen. Zij verbeelden zich van alles, ze voelen zich sterk. Ze bouwen iets op. Maar, ik heb u dat wel eens verteld, hè? Wat zal er van de staat Israël worden? Schreef mijn grootvader in pak en beet 1949. En het antwoord is niets. Die zou noodzakelijk moet die verwoest worden. En dat is zo. Ja, daar kan je niks op afdingen. Dat is wat gaat gebeuren. Zie? Ik ben even teruggebracht tegenwoordig tot het idee van nou, staat op het punt verwoest te worden, maar net als bij Isaac, zal ik maar zeggen, dan grijpt de Heer in en zegt Abraham, Abraham. En dan komt het nog net goed. Oké, de olijfberg scheurt dan wel. En de stad wordt wel verwoest, maar toch, hier en daar blijft er nog wel een steen op steen. En ze moeten wel vluchten naar Azal, maar dat ligt maar een paar kilometer verderop. Ik heb nog nagekeken op de atlas en inderdaad heb ik een atlas waar het op staat, ja. Heb ik u wel eens gezegd, hè? Dat is een slechte atlas dus. Want Azal ligt daar niet. Azal ligt in gebergte van Seir. Maar toen maar. Maar zij zullen, zij bouwen wel, zij planten wel. Maar zij zullen het niet van drinken. Elders zijn de profetieën die het tegenovergestelde zeggen. Maar dan gaat het over wat wij noemen populair het duizendjarig rijk. Zij zullen bomen planten en zelf daar de vrucht van genieten. Zij zullen zaaien en ze zullen wel degelijk zelf oogsten. En ze zullen huizen bouwen en ze zullen er zelf in wonen. Enzovoorts. Maar hier staat het tegenovergestelde. En het verschil is, dit is voor het einde van de 70ste week van Daniël. En het andere is daarna. En daartussenin vind je de officiële bekering van Israël, het aanroepen van de naam des Heren en de verschijning van de Heer, zoals beschreven in Zacharia 14 en natuurlijk in Matthäus 24. Heb je die? Dus ja, tragische profetie. In die dagen liep het natuurlijk uit op de ondergang van de Joodse staat. Dat heette niet Joods, maar het koninkrijk Juda. Daar liep het op uit. In de dagen van Nebukadnezar natuurlijk. Zoals beschreven onder andere dan in en door Jeremia. Maar het heeft een vervolg gehad in de dagen van de apostelen. Dat wil zeggen officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Met net zo'n ongelovige, weliswaar religieuze, maar ongelovige Joodse staat. Het heeft geleid tot de ondergang van de Joodse staat en daarmee Jeruzalem. Zoals de Heer letterlijk aankondigde in de tijd vanaf de Olijfberg. Aan het eind van de 69ste week van Daniël. En in de toekomst gaat het weer net zo. En mijn grootvader schreef letterlijk, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, worden dezelfde profetieën weer van kracht. Daar is nog wel veel meer over te zeggen, want het is een bepaalde Bijbelse systematiek. Maar het klopt wel. En in die dagen leven wij, hè? Kun je nog zoveel sympathie hebben voor het Joodse volk als zodanig, die beminden zijn om der vaderen wil. Maar je moet dat ook niet verwarren met... Je moet de Joden, het Joodse volk, niet verwarren met de staat Israël, de Jodenstaat. Dat zijn twee verschillende dingen. Zeg zo. Zie. Want ja, het Joodse volk wordt niet uitgeroeid. Het neemt niet weg dat ze in het grote aantallen gedood zijn geworden. Ik ben niet ingegaan op het woord Shoah, het kwam hier voornamelijk. Dus een van die. Nee, de beide woorden voor verwoesting. Maar die komt nog in vers 15. Woestheid en verwoesting. Woestheid is Shoah. Dat is het woord dat de Joden vandaag in het Hebreeuws gebruiken. Voor wat men de genocide noemt, of de holocaust, of hoe men het maar noemt. Maar het volk zal niet worden uitgeroeid of zo. Dat kan niet, omdat God een plan mee heeft. Dat geldt trouwens niet alleen voor Juda, maar het geldt voor alle stammen van Israël. Toch? Ja. Maar de Joodse staat zal vernietigd worden. En mocht u nou zeggen, dat kan niet, dan moet ik u zeggen, nou, het is al twee keer gebeurd. Eén keer onder Nebukadnezar. Je moet het eens nalezen in Jeremia. Vooral de nasleep. Dat er echt helemaal geen Jood zou overblijven in het land. Eerder al niet van de 10 stammen trouwens. Want dat staat ook in de Bijbel. Er was niemand anders over dan Juda alleen. En later bij Juda niemand over. Want al wat in het land zou blijven zou gedood worden. En zelfs als ze zouden vluchten naar Egypte. Zouden ze niet overleven, zei de Heer. Behalve dan Jeremia en de dochters van Zedekia. Want daar had God nog een plan mee. Ja. Toch? Dat is een vervolg. Maar de Joodse staat, het koninkrijk Juda werd vernietigd. De Joodse staat werd vernietigd in het jaar 70. En anders wel in 135. Onder de Romeinen namelijk. En nu in onze dagen krijgen we de Jodenstaat. Ik gebruik de term van Theodor Herzl. Dat is de vader van het Zionisme heet dat. Ja, die wordt net zo goed vernietigd. Dat kan niet anders. Als men ongelovig is, heeft men niet het recht, in ieder geval niet als volk, om in dat land te wonen. Want zegt hij, het is mijn land. En ik geef het aan wie ik wil. En als je mijn stem niet gehoorzaamt, zet ik je eruit. Niet goed schiks, dan kwaad schiks. Dat staat allemaal letterlijk zo in de Bijbel, hoor. Daar is geen hoop voor, zal ik maar zeggen. Voor dat land. Je gunt elk mens anders. Toch? Ja, en de Joden al helemaal, omdat er toch ergens familie is. Maar op een of andere manier, hè? Ja. Nee, ik bedoel het niet noodzakelijk letterlijk, maar toch. Maar ja, wat ik ze meer gun is de Messiaanse zegeningen. De zegeningen van de Heer Jezus Christus, de Nieuwtestamentische zegeningen en een betere belofte van het Nieuwe Verbond. Bovendien, er is ook een beter vaderland beschikbaar in onze dagen. Beter dan dat hier beneden. Maar goed, daar moeten we bij laten voor vanavond. En we zullen de Heer dank zeggen. Vader in de hemel, wij zeggen u dank te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Omdat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en verordineerd hebt tot zo'n stelling waarin wij dan onderweg zijn. Wij zeggen u dank dat u ons verlost uit deze duistere wereld en van de toorn die daarover geopenbaard wordt. Omdat u ons geplaatst hebt in uw licht, in uw waarheid. En in het bijzonder daarmee ook in die genade in welke wij staan. We danken u daaruit te mogen leven. Wij willen u ook dankzeggen dat wij voor dat doel bij elkaar kunnen komen. Mochten komen ook deze avond om ons te buigen over, maar vooral ook voor uw woord. Dat profetische woord dat zeer vast is. Het woord waarin u zichzelf aan ons openbaart. En dat u illustreert in de gang van de geschiedenis. Om diezelfde reden bevelen we dan ook ons bij u aan. Omdat we leven in een fundamenteel vijandige wereld, beheerst door de boze en de leugenaar van het beginnen. Maar wij vragen u op grond van uw woord, leidt u ons in heel de waarheid. In uw woord dat de waarheid is. Opdat we daardoor geheiligd zouden worden, bekwaam gemaakt worden. Voor uw dienst, nu en in alle eeuwigheid. Amen.